Beste mensen, wie zijn jullie eigenlijk? En wie bent u? Of wie ben jij, zeg je dan, hè? Ik vind het altijd moeilijk om een verhaal te gaan houden voor mensen die ik niet ken. En dat lukt me natuurlijk niet om even jullie namen te leren en dergelijke, of je te leren kennen, maar ik wil wel even iets doen. Ik wil je ook even de gelegenheid geven mij te leren kennen voordat je naar me hoeft te luisteren. Dus ik ga geen verhaal houden om te vertellen wat ik allemaal doe en dergelijke, maar ik wil even een paar vragen van jullie beantwoorden. Waar ben je benieuwd naar voordat je mij hoort praten? Tja, ja? Ik ben uitgenodigd door Kees om voor jullie te spreken en het onderwerp sprak mij zo en ik dacht, ja, daar wil ik iets over vertellen. Gij zult mijn getuige zijn. Ja? Mijn werk is, ik ben part-time evangelisatieconsulent bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat betekent dat ik kerkenraden adviseer, gemeenteleden train, allemaal in het veld van evangelisatiewerk. En daarvoor ga ik vanuit Rotterdam half het land door. Ja? Volgende vraag.
Waar is het meeste hekel aan? Microfoon.
Nee, dat niet. Ik heb het meeste hekel aan administratiewerk en dat soort dingen. Dat zit aan mijn werk ook een beetje vast en dat vind ik vreselijk. Ja, ik wil bezig zijn. Nog iemand? Oké. Okay. Mijn vrouw heet Ineke, we zijn 31 jaar getrouwd, hebben 6 kinderen, 4 getrouwd, 1 studerend en 1 nog op het VWO. En een paar kleinkinderen. We zijn zeer gezegend. Ja. Nog iemand? Ja? Wauw. Kennismaking. Goed. Ja. Ik was als kind opgegroeid in de Gereformeerde Gemeente Middelburg Centrum, Zeeland dus. Mooi gezin, maar niet een gezin waar bewust mensen geloofden. Mijn vader niet, mijn moeder niet, niemand in ons gezin geloofde bewust. En ik dacht dat dat zo'n beetje normaal was, dat dat ook een beetje hoorde. Er gingen zo weinig mensen aan het avondmaal, dus ik denk dat het hoort er gewoon bij. Ik was 14 toen ik op een komkommerkwekerij werkte. 'S Ochtends vroeg, om 6 uur, liep ik de kas binnen, ging naar achteren. En daarachter lag de knecht gewoon plat op de grond. Ik denk, die heeft een hartaanval gehad of zo. Ik schrok me wezenloos. Die man die staat op. En hij kijkt heel vreemd uit zijn ogen. En hij zegt, Bram, ik was voor jou aan het bidden, want voor jou kan het ook nog. Nou, toen had ik het niet meer. Dus hij is voor mij aan het bidden, omdat het voor mij ook nog kan. Dat heeft me echt aan het denken gezet. Ondertussen veranderde er niet echt veel, maar ja. Ik kwam in de sportwereld terecht naast mijn schoolwerk. En ik raakte daar vrij goed in. Op een gegeven moment was ik in tafeltennis redelijk bedreven. Ik speelde in een landelijk team. En dan zit het publiek bij en dan krijg je applaus als het goed gaat. En ik zal het nooit meer vergeten, ik was 18. Ik speelde een goede wedstrijd. Ik gaf een smash van je welste, een punt, een goed punt. Handen gingen op elkaar en er kwam een stem recht van boven. Is dit wat je wilt, Bram? Pang. Ik weet niet eens of ik die wedstrijd uitgespeeld heb, waarschijnlijk wel. Ik weet niet of ik gewonnen of verloren heb, maar er kwam een stem. Is dit wat je wilt, Bram? En die stem die liet me niet meer los. Ga ik leven voor applaus van mensen? Ga ik leven voor jezelf waarmaken in wat dan ook, in sport of in carrière of studie, whatever. Is dat het leven? En dat heeft mij zo geschokt dat ik ben gaan zoeken op een nieuwe manier, zoeken naar de levende God. En die heeft zich laten zien, dat, ook dat is weer een heel verhaal, maar vooral zijn woord. Ik ben de opstanding in het leven, in mijn dood zijn leven, daardoor heb ik de Heer Jezus leren kennen. En dat is iets wat nog steeds doorgaat. Ik pretendeer niet dat ik hem ten volle ken, maar ik leer steeds nieuwe dingen. Is dat genoeg? Oké. Nog iemand? Ja, ik heb een part-time job van 50%. Daarnaast ben ik ook betrokken afgelopen 10 jaar bij een missionaire gemeente Rotterdam-Zuid. Engelstalig, met heel veel buitenlandse mensen erin. Is uitermate boeiend. We hebben heel veel mooie dingen gezien. We hebben mensen tot geloof zien komen. Er zijn de afgelopen 10 jaar zo'n 100 mensen gedoopt die vanuit de volwassen doop, dus die vanuit de wereld kwamen. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Ik zeg wel eens, ik heb 40 jaar gehoord over bekering, mijn eigen bekering meegemaakt, een enkele bekering gezien, maar de laatste 10 jaar heb ik heel veel levens fundamenteel veranderd zien worden. En dat is zo geweldig mooi, om een leven vanuit het duister naar het licht te zien komen. Fantastisch. En daar mag ik bij zijn als vrijwilliger in Rotterdam-Zuid. Ik preek ook in die gemeente op zondag. En nu zijn we vanaf september betrokken bij een nieuw project in Rotterdam-West. Waar we gewoon bij nul mogen beginnen. Net een pand gekocht dat van schilderen zijn. En dan gaan we in die wijk proberen om een licht te zijn met ons team. En daar ook mensen met de evangelie bekend te maken. En in de hoop dat daar een nieuwe gemeente ontstaat. Dus dat is wat ik naast mijn werk doe. Ja, dat klinkt als werk, maar dat is het niet. Het is gewoon leuk. Ik ben zo gezegend, ik mag werken wat ik leuk vind. Dat is niet iedereen weggelegd, maar oké. Okay. Ja. Oké. Voordat daar allemaal tijd mee opgaat en het verhaal naar de achtergrond verschuift, ik wil iets voor jullie weten. Laat ik het zo doen. Luther had een kernvraag. Hoe krijg ik een genadig God? De eerste vraag van de catechismus van Calvijn is, hoe komt God in mijn leven aan zijn eer? En ik wil jullie vragen, welk van die twee vragen houdt jou het meeste bezig op dit moment? Hoe krijg ik een genade God, de vraag van Luther? Of hoe komt God in mijn leven tot zijn eer, de vraag van Calvijn? Ja? En misschien zeg je wel eigenlijk geen van beide. Nou, mag je ook. Mag ook. Dus hoe krijg ik een genade God? De Luthervraag of hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? De Calvijnvraag. Wie zegt er, voor mij is de vraag van Luther de belangrijkste. Steek je vinger eens op. 1, 2. Ja. Wie zegt, voor is de Calvijnvraag het belangrijkste? En wie zegt, nou geen van beide eigenlijk? Ook een aantal. Oké. Dat vind ik boeiend. Wat voor soort vraag is voor jou belangrijk in je leven? Ja. Nee, precies, maar dus iets anders. En ik ben een nieuwsgierig mens, dus. Of, ja, als je zegt, van dat gaat te ver, dan laat hem er zitten. Maar als je
ik heb gewoon nachtdenken.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, ik weet niet. Er is nog een heel leven gedaan, maar als ik mensen zo hoor.
Ja, dat klopt ook, dat klopt ook.
Dus ja, wat gaan we doen?
Oké. Wat gaat het leven mij brengen? Oké. En jij hebt ook een... Ja, wat gaat het leven mij brengen? Oké. Goed. Tot slot, en dan ga ik echt beginnen. Ben je hier gekomen met rondom het thema getuigen zijn een eigen vraag? Zeg van ik wil eigenlijk vanavond dit wel leren of dat wel leren. Of daar iets over horen. Roep eens even wat. Wie zegt er wat leerpunten die je mee wil nemen? Ja,
ik was benieuwd naar de gouden tip.
De gouden tip. Om?
Mensen binnen te halen.
Om mensen binnen te halen. Oké. Oeh, dat wordt moeilijk. Maar goed. Misschien zit hij erbij. Je kan zomaar dat jij iets oppakt. Zeg, dit is hem voor mij. Een andere vraag, ja?
Nee, je moet getuigen in woorden en dan in daad.
Oké, de balans woord en daad. Ja? Nog iemand?
Hoe bereik ik mijn buurman?
Hoe bereik ik mijn buurman?
En buurvrouw.
En buurvrouw, ja. Ja. Ja.
Hoe kan je praten als je andere mensen over je is ergeren?
Spreken zonder te ergeren. Oké.
Dat is aangetreden om te zeggen,
ja.
Hoe kun je weten of iemand valse getuigenis is?
Dat is een goeie. Je bent een doordenker. Dat is mooi. Ja, nog iemand?
Hoe lang loop je plicht om door te
gaan? Hoe lang moet je volhouden? Ja.
Ja.
Hoeveel geduld moet je hebben? Ja. Oké. Nou, ik hoop dat deze dingen aan bod komen. En zo niet, dan kun je achteraf ook naar mij toe komen om nog voor een stukje persoonlijk gesprek. Daar ben ik voor beschikbaar. Oké. Gij zult mijn getuige zijn. Wat ik wil vertellen is vooral gebaseerd op het woord van God. Omdat ik gewoon uit ervaring weet dat als je ergens iets aan hebt, dan is het aan het woord wat van God komt. Niet zozeer het verhaal van een mens. Dus ik ben niet gekomen jullie vol te stoppen met mijn verhalen. Maar veel meer om het woord van God samen te openen. En ik wil dat doen bij handelingen 1. Het verhaal van de hemelvaartsdag. En ik lees jullie vers 6 tot 8. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Goed. Die paar woorden, gij zult mijn getuige zijn, daar wil ik vanavond het licht op laten vallen. En ik pak dat een beetje aan de hand van mijn eigen levensverhaal ook. Toen ik 18 was, net tot geloof gekomen, mijn vrouw ook een hele stabiele gelovige, we gingen samen naar een conferentie van de Jeugdbond en sprak een evangelist over gij zult mijn getuige zijn. Ik zal het nooit vergeten. Fantastisch verhaal. Bevlogen mens. Ja. En ik kreeg na die conferentie iets van ja, gij zult. Dit moet gebeuren. Als we niet getuigen, gaan mensen verloren. Het moet. God is het waard. Er zijn allerlei motieven waarom het vreselijk goed is om voor Jezus uit te komen. Want daardoor worden mensen gered. Als je niks zegt, gaan mensen verloren. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Spreuken 24. Oké. Dus dat gij zult, dat pakte ik op als een gebod, maar eigenlijk ook wel iets wat vanzelfsprekend is. Het hoort, het moet. God is het waard. De mens heeft het nodig. En we gingen in die tijd, in Middelburg, bijvoorbeeld kermisevangelisatie doen. Nou, dat was het eerste. Ik mocht vroeger niet naar de kermis en om te evangeliseren was het dan nog een randgeval, weet je wel. Ik ontdekte al heel gauw dat op de kermis niet te evangeliseren valt, want dan kun je jezelf niet verstaanbaar maken. Dus we gingen in de straten daarheen staan en proberen mensen aan te spreken op de Heer Jezus, op het geloof en op het leven en dood. En het waren boeiende dagen. Ik werd betrokken in kinderevangelisatie, in campingevangelisatie. Allerlei takken van bezigheden rond evangelisatie. Daar voelden we ons toe aangetrokken, mijn vrouw en ik. En we gingen, want God was het waard en de mens heeft het nodig. Het is dat gij zult, pakte ik heel sterk op als een gebod. Een opdracht. Gij zult, gij zult, gij zult. Ik hoorde elke zondag de wet. Gij zult niet, gij zult niet. Dit was, gij zult wel. Moet. Is goed. Doen. Tegelijk ontstond na een aantal jaar in mijn leven een stukje moeheid. Want ja, weer. En als je er niet voldoende vrucht ziet. Ik hoor iemand zeggen van, nou, hoe lang moet ik dit volhouden? Hè? Er zit ook iets in van, nou, gaat ook niet zomaar vanzelf iemand tot geloof brengen, hè? Ja, dus in mijn leven ontstond een stukje moeheid. En dan kom ik bij het tweede puntje van gij zult. Het is niet alleen maar een opdracht. Het is ook een belofte. Als je namelijk goed leest in Handelingen 1, dan staat er dit. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Het wordt in één adem gezegd. Gij zult ontvangen. Dat is de geweldige belofte van Jezus aan zijn discipelen. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En in één adem zegt hij door, en jullie zullen mijn getuigen zijn. Het zal gebeuren. Ik sta er borg voor. Wees niet bevreesd, wees niet bezorgd. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Toen dat tot mij doordrong, doordat iemand erover preekte, kwam dat zo binnen in mijn ziel. Ik denk, ja, dat is nou precies wat ik nodig heb. En niet alleen maar de opdracht en het bevel gehoorzamen, maar ook ontdekken, hé, gij zult is een belofte. Dus ik mag nu ook gewoon mijn hand op het woord leggen en zeggen, Heere God, wilt u die belofte in mijn leven waarmaken. Doe gelijk gij gesproken hebt. Het was de Schotse predikant Rolf Erskine die zei, ga nooit met lege handen naar God. Vul je handen met de belofte van het woord en breng die naar God. En zeg dan, doe Heer gelijk gij gesproken hebt. Nou, dat begon ik te doen met deze belofte. Heer, maak mij een getuige. Als dat uit mijn creativiteit moet komen, of uit mijn wilskracht, of mijn inzet, of mijn gevoel, Nou, dan wordt dat getuigen zijn heel wankel. Maar als het bij u vandaan komt, uit de kracht van de geest en de belofte dat u dat in mij doet, graag. En het werd minder een kramp in mijn leven en meer een verwachting dat God door zijn geest zelf mij de ideeën zou geven, de gedachten zou leveren om getuige te zijn. En in die tijd was er een verrassing voor mij bereid. Want op een gegeven moment zei een vriend tegen mij, ik moet op vakantie en ik werk bij het asielzoekerscentrum. Wil jij mijn baantje overnemen? Ik zeg, wat is dat baantje? Hij zei, dat is gewoon George bezoeken en Ahmed bezoeken en die bezoeken. Die moet je elke dag langs, want die heeft een beetje zelfmoordneigingen. Ik kreeg zo'n rijtje met namen waar ik langs was in het AZC. En mijn vriend ging op vakantie en ik kon het overnemen. Nou, dat werd zomaar bij me neergelegd. Oké. Mooi, laat eens beleven wat dit maakt. En nou, ik kwam daar in het AZC binnen en heb daar fantastische dingen meegemaakt. Juist ook met die asielzoekers die overal doorheen zaten. Het belofte. God geeft je kansen, God geeft je gelegenheid, God geeft je ook zijn belofte. Het derde puntje, gij zult mijn getuige zijn. Nadruk op het laatste woordje, zijn. Dat begon eigenlijk veel meer tot mij door te dringen toen ik inmiddels in Rotterdam woonde, zo'n 10 jaar geleden. Ik woonde een half jaar in onze straat, de Derde Kanissenstraat, en ik zeg tegen mijn vrouw Ineke, zullen we geen alfacursus doen voor de straat? Als je dat maar laat, zegt ze. Mijn vrouw kan heel duidelijk zijn als ze dingen niet wil, dus dat is mijn zegen dan ook weer. Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze, de mensen weten niet eens wie jij bent. Dus laat staan wat er gebeurt als jij dan een alfacursus aanbiedt, wat ze ook niet snappen. We moeten eerst leven hier, hier gewoon landen in deze straat, gewoon de mensen leren kennen. En dan zullen ze vanzelf wel hun vragen gaan stellen. Oké. Dus ik zag af van mijn idee en we gingen leven in die straat. En dat betekent simpele dingen doen. Er was daar een straatcomité, daar hadden ze een voorzitter nodig, dus ik werd voorzitter van het straatcomité. Wat moet je dan doen? Eén keer dit jaar moet je een maaltijd organiseren die we op stoep doen met onze eigen stoelen en de barbecues en zo. En dan zitten we tot diep in de nacht zitten we met elkaar te babbelen en sommigen drinken veel bier. Maar ja, dat kun je ook niet tegenhouden. Ondertussen is er alle gelegenheid om gewoon tussen de buren te zitten en te vertellen wie je bent en wat je beweegt en je vragen te stellen. En ik ontdekte dat het ook nog leuk is om maar gewoon burger te zijn. Hè? Ik ben geen dominee, ik ben hier als evangelist gepresenteerd. Ja, wat is een evangelist? Dat ben jij misschien ook wel. Ik ben vooral gewoon burger. Ik woon in een gewone straat, ik woon in een gewoon huis. Ik leef een gewoon leven en heb een gewoon gezin, zeg maar net als jullie. En, of jullie kennissen. En dat is de manier waarop Christus in de wereld present wil zijn met heel veel gewone mensen. Zijn als getuigenvorm. En dat roept vragen op. Ik geef cursussen, getuigende gemeente. Ik was een keer in Maassluis en er zat 30 mensen. En ik vroeg hen, wie van jullie heeft regelmatig gesprekken met niet-gelovigen? En van die 30 was er maar één die haar hand opstak. En van Sandra. En Sandra zat in een rolstoel. De enige. Zegt Sandra, hoe komt het dat jij gesprekken met buitenkerkelijke hebt? Ja, zegt ze, dan zit ik soms in mijn rolstoel beneden bij de flat voor de deur en komen de mensen langs en dan zeg ik wat en dan blijven ze staan en dan zeggen ze, ik snap niet dat jij nog zo blij kunt kijken als je dit hebt op jouw leeftijd, zo jong. Ja, zegt ze, maar ik geloof in God en dan kan ik zomaar van God getuigen omdat die mensen een vraag aan mij stellen. Ik denk, wauw, dit is geweldig. Iemand die gewoon zichzelf is, die haar handicap geaccepteerd heeft, hoe moeilijk dat ook is. En die met die handicap meer licht verspreidt dan 29 anderen die nooit contact durven nemen met buitenkerkelijke. Dit vind ik wel bijzonder. Door haar zijn was zij een getuige. En ja, soms helpt het als je leert om verrassende dingen te doen. Er was een vrouw in onze gemeente. Je had een verjaardag, haar zoontje werd 10, ze ging naar Albert Heijn. Ze komt buiten en ziet Mohammed staan. Mohammed is een straatkantverkoper uit Albanië. En ze zegt, joh, heb je zin misschien om mee te gaan naar het feestje van mijn zoon? Hij is 10 geworden, ik heb taarten gekocht, dus als je ook een stukje wil. Ja, wilde hij wel. Dus daar staat Mohammed op de verjaardag van Wouter. Die Wouter heeft vastgedacht, wat doet mijn moeder nou weer? Breng ze een straatkant mee naar huis. Goedemorgen. Hè? Maar Mohammed, die zat in de kamer. Die maakte een Hollandse verjaardagsviering mee. Je weet wel, kaarsjes op die taart en uitblazen en dat soort grappen allemaal. En hij voelde de warmte van de kamer en van het gezin. En hij zegt, wat is er met jullie? Ja, zei die moeder, wij zijn gelovig en we gaan naar de kerk, bla bla. Om een lang verhaal kort te maken, na een paar weken was Mohammed bij ons in de kerk. En werd hij door God geraakt, diep in zijn hart. En nu is hij christen, hij is een jaar of, denk ik, 5 geleden gedoopt. Inmiddels woont hij in Keulen en daar bezoekt hij een gemeente. En ja, God. En als die vrouw nou niet had gevraagd, wil jij meekomen om de verjaardag van mijn zoon te vieren? Wat was er dan met Mohammed gebeurd? Ja. Soms moet je het lef hebben om iets kleins, ongewoons te doen. En Ella zei niet bij de deur van de supermarkt, hey, mag ik jou iets over Jezus vertellen? Nee, ze zei, heb jij zin om mee te gaan op deze verjaardag? Kijk, en dat is het verschil. Dat heeft met zijn te maken, met gastvrijheid. Met je hart openstellen, je huis openstellen en dan komen er vanzelf vragen. Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 15 dat we bereid moeten zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. Oké, dat betekent dat er mensen dus zullen vragen aan jou hoe jij aan die hoop komt. We moeten een leven leiden wat zo verrassend is dat mensen vragen gaan stellen. En dan mag je antwoorden. Oké. Dus het begint met een verrassende levensstijl. Zout zijn, licht zijn, je goede werken laten schijnen. En Matthäus 5 wat net gelezen is. Daar begint het mee. En dat roept vragen op en dan ga je rustig antwoorden. En dan gaat dat balletje rollen. Kwetsbaar zijn. Het is heel vaak juist ook je kwetsbaarheid, je kleinheid die een aanknopingspunt is. Wat bedoel ik daarmee? We wonen 8 jaar naast ons buren en ik had al heel gauw door, dit gaat niet meevallen. Want de man, Romano, was een zwaar atheïst en de vrouw een beetje vaag katholiek, maar ze hadden helemaal niets met het geloof. En bovendien, dit was moeilijk, dat is duidelijk. En op een gegeven moment waren we lekker in gesprek met hen. Zij kunnen heerlijk koken en wij kunnen goed van eten genieten. Dus dat past goed bij elkaar. Hè, als zij koken. Ze hadden 7 gangen erin gemaakt voor ons. Niet te geloven, hè. 7 gangen. Dan zit je van 7 tot 11. Oké. En op een gegeven moment kwam het gesprek over mijn vrouw. Die heeft haar vader verloren toen ze 8 was. Dat was toch wel ingrijpend voor haar. En Romano, de buurman, heeft ook zo'n overlijden meegemaakt. En ineens konden die elkaar verstaan op het niveau van een stukje pijn wat ze allebei hadden meegemaakt. Hey. Ik vertelde toen dat ik, het gesprek kwam erop, dat ik aan epilepsie leid. Wees niet bang, ik gebruik medicijnen en er gebeurt meestal geen gekke dingen, dat is al heel lang geleden. Maar goed, ondertussen is het wel een stukje van mijn leven en van vroeger toen ik nog aanvallen had, was echt heftig. Blijkt dat mijn buurvrouw ook diezelfde ziekte heeft. En dat we dus daar met elkaar over kunnen praten. Denk je, hey. En ineens hadden wij een stuk dieper contact dan voorheen. Waardoor? Omdat we over onze zwakheden durfden te spreken. En over onze pijn durfden te praten. En kan je garanderen dat juist die ingang veel meer vrucht oplevert dan, ik ben zo sterk, ik heb geen problemen, jij waarschijnlijk wel, we kunnen jou wel helpen misschien. Daarmee kom je er niet. Wees jezelf. Gij zult, opdracht. Gij zult, is ook een belofte. Gij zult mijn getuige zijn. Het draait om je levensstijl. Ga gauw door. Getuigen, het woordje. Getuigen van mij, mijn getuigen zijn. Dat staat hier, je zult mijn getuigen. Jezus zegt het. Dus getuigen van Jezus, opstaan voor hem. Getuigen van iemand is iets goeds zeggen, iets positiefs over iemand waar negatief over gedaan wordt. Dus gij zult mijn getuigen zijn, betekent dat in een omgeving waar Jezus niet bekend, niet bemind is, niet gewaardeerd wordt, opstaan. En duidelijk maken met je leven en met je woorden. Maar ik sta op voor deze Jezus. Hij is mij alles waard. Ik vind hem geweldig. Zonder hem is mijn leven leeg en koud en zinloos. Opstaan voor Jezus. Dat is een belangrijke. Niet zozeer het geheven vingertje. Want dat kennen de mensen wel. En daar zijn ze ook een beetje allergisch voor geworden. Zeker nu de kerk afgelopen jaren zo ongelooflijk negatief in het nieuws is gekomen. Wij kunnen geen vingertje meer opheffen. Want ze lachen ons uit als we dat doen. Hè? We hoeven niet te waarschuwen of te kritiseren. Het is de kunst om op te staan met een positief woord. Met een woord van hoop. Met een woord van geloof. Met een woord van verwachting en van liefde. Gebaseerd op wat onze koning tegen ons zegt. Net als een meisje wat bijna Aman zat en zegt, ja, maar er is nog een oplossing. Want er is een profeet in Israël. En als men hier daar naartoe zou gaan, nou, dan kwam het goed. Zij spreekt een woord van hoop, een woord van geloof, een positief woord uit. Dat is belangrijk. Getuigen, zie je alleen maar opstaan voor. Het is ook bereid zijn een diep offer te brengen. Het grondwoord, daar zit martier, martelaar zit daarin. Oké, dus getuigen, gij zult mijn getuigen zijn, betekent eigenlijk, ik zal ervoor zorgen dat jullie bereid zijn een offer te brengen. Dat is de belofte waar het over gaat. Gij zult mijn getuigen zijn, God zegt, ik zal ervoor zorgen dat jullie bereid zijn een offer te brengen voor mij. En dat kan op allerlei manieren. De discipelen die dit gehoord hebben, met hun eigen oren, die zijn alle 12 de marteldood gestorven. Die zijn alle 12 hebben hun leven gegeven. Die hebben het grootste offer dat denkbaar is geschonken. En door de loop der eeuwen hebben talloze gelovigen op dezelfde manier hun leven geofferd in de naam van Jezus. En dan moet je eerlijk zeggen dat ik diep respect heb voor al deze gelovigen die dat ultieme offer gebracht hebben. En wat nog gebeurt in Noord-Korea, in Saoedi-Arabië, in Colombia, in Mexico, waar christenen hun geloof met de dood moeten betalen. Maar God kan ook andere offers van je vragen. Ik ken een stel wat in de Achterhoek woont, in een prachtige hoekwoning, en die zitten nu op een flatje 2 hoog in Amsterdam-Noord. Een verzekerd salaris is ingeruild voor een veel kleiner salaris tegen hogere leefkosten daar. Dat is een behoorlijk offer voor dat gezin. Maar ze hebben het gedaan omdat ze weten, wij worden, God roept ons om naar de stad te gaan en daar een licht te zijn voor hem. Ik werk in het nieuwe project in Rotterdam West samen met David Ploeg. David komt van een boerderij voorbij Ede. Ze wonen zo'n beetje tegen de Ginkelse Hei aan. Een fantastisch gebied waar je gewoon uren kunt lopen zonder een toerist te zien. En met een hoop wild. Fantastisch. En nu zit hij 3 hoog in Rotterdam West. En het enige uitzicht is een kruispunt voor zijn neus. Waar dag en nacht verkeer is. Oké. Dat is wel een... Dan breng je een offer. Als je zoveel rust en natuur om je heen altijd gehad. En je hebt dan de drukte van de stad. Dan breng je een offer. Hè? En zo zijn er heel veel mensen die op allerlei manieren een offer brengen. God belooft het. Hij zegt, ik zal jou een getuige maken. Je zult het zijn. Ik zorg daarvoor. En ik maak je ook bereid om een offer te brengen. Ik heb er eens over nagedacht welk soort offer God van jou zou kunnen vragen. Hij vraagt niet van iedereen naar de stad te gaan. Soms wel. Mij ook. Ik heb in Zeeland gewoond, in Berkenwoude gewoond. Dat is echt de middle of nowhere, die polder daar, Krimpenerwaard. 500 mensen en allemaal vlakte om je heen, schitterend. En God riep ons naar Rotterdam. Waarvan we jaren daarvoor hadden gezegd, we gaan nooit naar Rotterdam. Want dat is een stad, daar kun je niet uithouden. Ik kan je eerlijk zeggen, als God je roept, kun je het uithouden. En ik voel me nu thuis in Rotterdam. Niet omdat Feyenoord het zo goed doet of zo, dat is niet zo. Maar gewoon omdat die stad de plek is waar God ons gebruikt. En waar we mogen zien hoe levens veranderen tot zijn eer. Maar toen we naar Berkenwoude toe gingen, toen ontdekten we dat ook in de Bijbel staat, Marcus 1. Jezus zegt dan, weggaande uit Capernaum, zegt hij, ik moet ook in de vlekken zijn. Aha, Dus hij gaat gewoon naar de gehuchtjes toe, naar Kootwijkerbroek, hè? Naar weet ik wat hier verder om mij heen ligt allemaal. Hè? En Jezus zegt, ik moet ook in de vlekken zijn. Voel je niet schuldig als je in zo'n vlek woont. Want misschien ben jij de geestelijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus in dat vlek. En hij zegt, ik moet ook in de vlekken zijn. Hè? Misschien is dat wel een offer wat jij brengt, door in zo'n vlek te wonen. Zou kunnen. Ja? Maar wees bereid te offeren. Diep te offeren. Oké. Ga door. Gij zult mijn getuigen zijn. Weet je, ik had dat altijd opgepakt individueel. Gij zult, jij zult. Enkelvoud. Dat kan ook goed in Nederlands, hè. Gij is ook een enkelvoud. Maar in het Grieks staat gewoon heel duidelijk een meervoud. Er staat gewoon, jullie zullen mijn getuigen zijn. Individueel, akkoord, maar ook samen. En dat zie je ook gebeuren, want zodra de Heilige Geest komt, dan zie je niet allemaal losse evangelisten rondrennen door de stad. Nee, dan zie je ineens een gemeente ontstaan. Dan zie je een groep mensen die elkaar opzoekt elke dag, die blij zijn, die avondmaal vieren, die bidden met elkaar, die de bezittingen met elkaar delen, die het goed hebben, die een prachtige gemeenschap van liefde vormen. En wat opvalt in de stad, jullie, waardoor steeds meer mensen, elke dag komen er mensen bij. Een groeiende gemeenschap. Jullie zullen samen een gemeenschap van liefde vormen en van licht, waardoor mensen aangetrokken worden. Van Efeze 3 vers 10, dat door de gemeente de veelkleurige rijkdom van God voor de hemelse machten bekend wordt gemaakt. Efeze is een gemeente met allemaal verschillende mensen, joden, heidenen, blank en bruin zou je zeggen, rijk en arm. En in de hemelse gewesten doet dat iets. De duivel zegt, hoe is dat mogelijk zeg, dat een spul met elkaar uithoudt. En de engelen zijn blij. Kijk eens, zulke verschillende mensen, hè. En ze zijn één in Christus. Ja, dat gebeurt er als een gemeente goed functioneert. En heel verschillende mensen goed met elkaar kunnen opschieten. Weet je, het is een soort vloek, denk ik wel eens, dat wij in Nederland zijn gaan denken dat de kerk homogeen moest zijn. Met homogeen bedoel ik dat je op dezelfde vragen allemaal precies dezelfde antwoorden geeft. En dat je dezelfde type kleren draagt en dezelfde type krant leest en dezelfde kerk natuurlijk bezoekt en dergelijke. Dat een kerk bestaat uit allemaal gelijkdenkende mensen. In het Nieuwe Testament is dat niet zo. Elke gemeente, Antiochië, Rome, Efeze, Korinthe, lees de brieven, die bestaat uit allemaal verschillende mensen die onderling stevige problemen hebben over allerlei oorzaken. In Rome hebben ze het moeilijk met de Sabbat, met de Joodse feesten, met de overheid, met offervlees wat aan de afgod is gewijd. Allemaal moeilijke punten. En Paulus zegt daar niet, oh, weet je wat, slim zijn. Een groepje maken van mensen die vroeger Joods waren. Dat is handig, jullie kennen elkaar een beetje. Een groepje maken van Romeinse christenen die slaaf zijn. En een paar rijken die komen ook bij elkaar. Dan heb je geen problemen meer. Dan heb je het lekker, ben je het lekker eens. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, aanvaard elkaar in liefde. En moet je eerlijk zeggen, 10 jaar samenwerken met mensen uit Nigeria, Ghana, China, Irak, Polen en noem maar op, heeft mij geleerd dat het heel goed is als een kerk van Jezus divers is. Want één ding leer je af, je culturele hoogmoed. De gedachte dat wij als Nederlanders toch wel de beste uitleg van de Bijbel hebben. Of toch wel de meeste theologische vorming. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ontzettend veel geleerd van mijn Chinese en Afrikaanse vrienden die verder in geloof waren dan ikzelf. En die een diepere kennis van God hadden dan mij. Ik heb eerlijk, ik heb er meer geleerd in Rotterdam dan dat ik er gebracht heb. En ik heb ongelooflijke blunders gemaakt, gewoon omdat ik niet genoeg cultureel invoelingsvermogen had om hen goed te begrijpen. Oké, dus diversiteit. Je zult samen getuigen zijn. Ik weet niet, ga maar alleen alle deuren langs. Nee, ga samen leven op zo'n manier dat er licht vanuit gaat. Oké, tot slot. Gij zult mijn getuigen zijn. Misschien zeg je bij jezelf, Ik denk dat ik eerst nog zijn getuige moet worden. Want een getuige is per definitie iemand die een ontmoeting heeft gehad, die persoonlijk iets gezien heeft en daar iets kan van vertellen. Misschien zeg je, ja, ik heb eerlijk gezegd nog niet zo'n persoonlijke ontmoeting met God of met Jezus gehad. Ik zou eerst nog die ontmoeting moeten hebben en dan pas daarvan kunnen getuigen. Ja, dat is ook zo. En dan is de vraag, welke stap kun je dan zetten om die ontmoeting met God te ontvangen? Ik zou je eerst willen zeggen, er is een God die absoluut klaarstaat om jou te ontmoeten. Het kruis van Golgotha is een bewijs van de gestrekte, van de uitgestrekte armen van Jezus Christus. Die zegt, wie tot mij komt, wie ook maar tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6. En dat betekent dat je de volkomen vrijheid hebt om echt naar deze Jezus toe te gaan. Er is geen mens die je zou mogen tegenhouden naar Jezus te gaan. Ik weet dat mensen dat soms doen, uit onkunde of uit foute gedachten, maar vanuit de Bijbel is er geen enkele reden om mensen tegen te houden naar het kruis te gaan of naar Jezus te gaan. En als je daar komt, dan zie je het verschil. Als je daar op Jezus kijkt, wat Hij gedaan heeft voor onze zonden, dan zie je het verschil met je eigen leven. En dan ga je je wegschamen. En dan ga je je zonde daar neerleggen. En dan ga je je zonde belijden. Ga je vergeving vragen. En eerlijk, aan de voet van het kruis heeft nog niemand tevergeefs zijn zonden beleden. Als je dat doet, ontvang je de genade. Ik kan niet zeggen op welke manier. Daar is God heel creatief in. Dat doet Hij op verschillende manieren. Bij iedereen weer anders. Maar God doet het wel. Hij schenkt vergeving als jij je zonden beleidt. Dat belooft Hij. En als je die vergeving in je hart dan ontvangt, kijk, dan valt er wat te getuigen. Niet direct. We zeggen, toen ik voor het eerst die rust in mijn hart ervoer, toen durfde ik dat te zeggen tegen mijn zusje van 12. Ja, dat durfde ik. Ik heb ze gelijk verteld. Ja, maar mijn vader en moeder, dat was echt een ander verhaal. Dat voelde ik al aan. Als ik dat ga vertellen, nou, ik weet niet maar. En de ouderling, dat is nog een heel ander verhaal. In die tijd fietste ik naar school toe en dan zong ik in mijn hart, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Nou, je kent die psalm wel. God was alles voor mij. Maar het heeft minstens een aantal maanden geduurd voordat ik dat echt durfde te vertellen aan mijn eigen ouders. Ja, aan anderen. En soms gaat daar een stukje tijd overheen. Maar dat is bij anderen ook weer anders. Die kunnen direct daarvan vertellen. Dus wat dat betreft, niemand hoeft bang te zijn dat het fout gaat of misgaat. God heeft zoveel manieren om mensen te leiden tot Jezus. Ik kom uit Rotterdam. In mijn stad heeft Wilhelmus aan Brakel gestaan. Dat was een predikant in de 17e eeuw. Een man die schrijft in zijn boek, De Redelijke Godsdienst, dat in Rotterdam in zijn tijd, dat hij honderden mensen tot geloof heeft zien komen. Nou, dat zou ik ook willen zien gebeuren. Honderden mensen tot geloof zien komen. En hij zegt, dat ging op allemaal verschillende manieren. En hij schrijft in dat boek, De Redelijke Godsdienst, schrijft hij 6 manieren waarop die mensen tot geloof zien komen. En hij zegt, de een die ging echt langs de rand van de hel. Niet te geloven, maar moest hij er diep door. Die was helemaal in paniek, helemaal wanhopig. En uiteindelijk, ja, daar kwam het licht. Langs de rand van de hel. Hij zegt, de volgende, die ging door, moet je nagaan, bedaarde overleggingen. Oké, kun je je voorstellen? Dat is iemand die gewoon daar rustig over nadacht en ontdekte, ja, het is gewoon verstandig om mijn leven in Gods hand te geven. En die deed dat. De waarde, zegt hij, dan ging de bekering vlat in één keer. Dat was een Saulusbekering. En de waarde, dan schrijft hij, daar ging het allengskens. Dat woord kennen we niet meer, maar dat is gewoon, dat ging heel geleidelijk, heel langzamerhand. Nou, mijn vrouw is er zo een bijvoorbeeld, die kan niet eens zeggen waar nou precies het punt was. En weet je wat Brakel zegt? Zie, dat zijn meestal de meest stabiele christenen. Waar het rustig is gegaan met die bedaarde overleggingen. Zie, die andere mensen waarbij het zo ongelofelijke klappen zijn geweest. Ja, die hebben ook in hun later leven vaak nog meer ups en downs. Ja, oké. Maar hij geeft ze allemaal een plekje. En het mooiste is wel, dan zegt hij bij de zesde. Dat wil ik geen vergeten, maar dat geeft hij. Zoek je zelf maar op. De zesde zegt hij. Als je nou in deze vijf vormen niet je eigen omkeer herkend hebt. Wanhoop dan niet. Want zegt hij, ik ben ook maar een mens. En God is veel creatiever dan mij. En hij kan jou wellicht op een nog andere manier geleid hebben dan ik ooit heb waargenomen. God is soeverein. Hij mag doen zoals hij het wil. Als je maar bij Jezus gekomen bent en het kruis, dan is het goed. Zo zegt hij dat. Ik hoop van harte. En dat als je daar nog voor staat, dat je het kruis benadert. Dat je erheen gaat en dat je, ja, dat je je leven in zijn hand geeft. Want dan kun je ook zijn getuige zijn. Goed. Geen idee. Ik ben waarschijnlijk over de tijd heen. Maar we gaan pauze houden.